Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
More than a dozen people have died in India in the past 2 months due to a severe heat wave. Experts blame high temperatures driven by climate change.
Scientists in Siberia have confirmed the highest ever recorded temperature in the Arctic. That's 38 degrees Celsius.
An extreme heat wave is sweeping across Western Canada, claiming dozens of lives as people struggle to keep cool.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. U hoorde hier buitenlandse nieuwslezers over recente hittegolven. 38 graden op Siberië, mensen. En in India was het recent zo heet dat vogels letterlijk uit de lucht vielen van de hittestress. Klimaatwetenschappers zien steeds vaker extremen die nog extremer zijn dan ze hadden voorzien. Wat is hier aan de hand? Ik ga het erover hebben met Maarten Keulemans, die al decennia voor de krant schrijft over het klimaat. Maarten, om te beginnen even die hittegolf in India. Hoe heet is heet? Hoe heet hadden ze het daar?
Nou, het was vooral een hele vroege hittegolf. Het was meestal, is het voordat de moesson begint, wordt het daar vaak al heel erg heet. En nu was het al in maart, begon het in India zelf heter dan 47 graden te worden. En dat bleef maar doorgaan met die hitte. In mei was het in de Pakistaanse stad Jacobabad. Dat is een stad die heel bekend staat om zijn hete records. Daar was het al 51 graden. Oef. Dus echt moorddadig heet. Dat is echt eigenlijk te heet dat je nog echt buiten kunt overleven als je het heel technisch bekijkt. Dus heel vervelend. In Turkmenistan, een stuk noordelijker en veel hoger gelegen land. Daar werd ook een hitterecord verpulverd. En het grappige was, ik sloeg een beetje aan op die vogels die uit de lucht vielen. Ik dacht van ja, dat zal toch wel echt overdreven zijn. Dus ik ben gaan bellen en mailen met naar de plaatselijke vogeldienst. En na een tijdje kreeg ik ook een heel vriendelijk antwoord van de manager daar.
Ja.
En die zei van ja, nee, dat is geen broodje aapverhaal. Dat is echt zo. De vogels vallen hier echt letterlijk, nog niet dood, maar wel uitgeput van het dak af en vanuit de boom. Van hittestress. En dat kunnen ze zien aan dat die beestjes gebroken vleugels hebben en letsel hebben. Waardoor ze dus, waar je echt kunt zien van die zijn gewoon gevallen. Dus dat doet allemaal heel apocalyptisch aan. En dat slaat natuurlijk ook heel erg aan in de westerse media. Dat resoneert natuurlijk van jeetje, wat is hier aan de hand?
Ja, dat had ik vooral met die vogels die dan uit de lucht vielen. Dacht ik echt van, dit is echt zo'n apocalyptisch klimaatbeeld.
Ja, precies. Nou is meteen daar achteraan hoort wel de zin van, dit gebeurt gewoon vaker in India. Ik heb wel ontdekt dat er ook al eerder een hittegolf is geweest in 1998. Waarbij de vogels ook uit de bomen vielen en van de gebouwen vielen. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon wel echt verschrikkelijk heet is. En niet leuk als je dat meemaakt natuurlijk. In dit geval was bijvoorbeeld ook zo een hele grote vuilnisbelt in New Delhi. Die vatte vlam. En leidde tot enorme smog in New Delhi. Een brandende vuilstort. Je kunt je er van alles bij voorstellen hoe smerig dat is.
Ja.
De stroom moest er urenlang af in een hele hoop plekken en een hele hoop steden. Omdat ze anders niet aan de piek van de stroomvraag konden voorzien voor de airconditioning. Er waren gewoon niet genoeg kolen meer. Dus allemaal dat soort overlast geeft het. En er gingen ook mensen dood. Tientallen mensen. Niet echt heel veel, maar wel gewoon dat mensen gewoon doodgaan van de hitte. Dat is extreem.
Hele domme vraag, maar hoe ga je dood van de hitte? Je stapt naar buiten en dan val je om ofzo? Hoe werkt dat?
Op een gegeven moment kan je systeem het gewoon niet meer goed de hitte kwijt. Dat gebeurt zeker, dat noemen ze dan een natte bol temperatuur. Dat is de temperatuur waarbij een thermometer die je in een natte doek wikkelt niet meer kan koelen. Normaal raak je warmte kwijt door verdamping, doordat je zweet en dat zweet verdampt. Mm-hmm. En op een gegeven moment dan lukt dat gewoon niet meer. En dan slaat je hart op hol, je systemen slaan op hol en je valt inderdaad, je raakt onwel, zeg maar. En met name met oudere mensen is dat het geval. Heel bekend is natuurlijk de hittegolf die we in Europa hadden in 2003. Echt alweer een tijdje geleden, 20 jaar geleden. Mm-hmm. Dat was eigenlijk geldt als Europa's eerste echte klimaatramp. Toen zijn er echt iets van, uit mijn hoofd zeg ik, 30.000, 40.000 mensen ongeveer. Die zijn toen overleden in Europa. En dat zijn dan oude mensen, zwakke mensen die gewoon de hitte niet meer aankonden. En overleden. Geen mensen in de kracht van hun leven die naar buiten lopen en ineens dood neervallen. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel heel erg als je als het net het laatste duwtje is voor je opa of je oma.
Precies, ja. En ja, bij een land als India, ja, dan denk ik inderdaad van ja, daar is het vaker heet. En dan was dit nog veel heter dan normaal heet.
Ja.
Maar dan zo'n record wat je dan soms hoort van Siberië 38 graden.
Ja, dat was inderdaad een heel bijzondere situatie. In 2020 was dat trouwens boven de 38 graden. En dat is eigenlijk ook een beetje de lijn waarom ik voor de Volkskrant daar eens in ben gedoken. Je ziet de laatste tijd zie je al die gekke, malle records. Vorig jaar herinner je misschien nog wel, toen hadden we in Zuid-Europa, op Sicilië hadden we enorme recordtemperatuur. Mm-hmm. We hebben een hittegolf gehad in Canada toen met een krankzinnige temperatuur van tegen de 50 graden. Die watersnood in Duitsland hadden we, weet je wel. Waarbij dat toen de Aar buiten zijn oevers ging treden. En nou ja, ook in Valkenburg heeft dat natuurlijk heel veel overlast gehad.
Ja, maar ja, dat was daarvoor, door extreem weer, toch? Was dat,
het was door extreme regenval.
Ja. En dat had ook weer met klimaatverandering te maken.
Nou, dat is echt heel erg de vraag. Of die regenval, dat is een beetje een geval apart. Dat had waarschijnlijk niet met klimaatverandering te maken. Mm-hmm. In het algemeen is het wel zo dat warmere lucht kan meer water bevatten en dus ook heftigere regens opleveren.
Ja, ja.
Dus, maar om nog even dat rijtje af te maken, dat was dus vorig jaar. Maar het jaar daarvoor had je dus die hittegolf in Siberië. Je had die enorme bosbranden, die kan je ook nog wel herinneren, in Australië en in Californië. Mm-hmm. En het jaar daarvoor was dat jaar 2019, toen we hier in West-Europa al die malle hitterecords hadden. Toen werd het hier voor het eerst boven de 40 graden, weet je nog wel.
Ja.
Mooie zomerse hittegolf, maar ja, wel echt heel warm voor de tijd van het jaar. En heel ongewoon voor onze streken.
En lopen dit soort, ik bedoel, het is bekend, de aarde wordt langzaam een beetje warmer. Dus dan is het aan de ene kant ook wel logisch dat er vaker hitterecords worden gebroken. Want ja, het wordt een beetje warmer. Maar loopt dit nou nog een beetje in de pas met wat wetenschappers verwachten van klimaatverandering? Of gaat het harder dan verwacht?
Nou, voor een deel wel. Het is inderdaad, je hebt helemaal gelijk. De aarde warmt op. En daardoor krijg je natuurlijk ook, dat is heel logisch, dat gewoon als je het in een grafiekje ziet, dan zie je zo'n soort normaalverdeling, zoals het dan heet. Zo'n klokvormige grafiek. En die verschuift gewoon wat meer naar hitte. Dus krijg je ook gewoon veel meer hitterecords. Dus dat is gewoon eigenlijk wel logisch. Mm-hmm. Aan de andere kant zien wetenschappers ook extremen die echt belachelijk uit de pas springen. En dat is iets, dus vorig jaar is daar een wetenschappelijk artikel over verschenen in het vakblad Nature Climate Change. En daar zei ze ook van ja, wacht eventjes, dit loopt zo ver uit de pas. Wat wij zien in bijvoorbeeld die hittegolf van Canada van vorig jaar, dat is echt, dat heeft niks meer met die grafiek te maken. Dat zit daar echt ver buiten. En het grappige is, dan moet ik even iets vertellen over hoe dat wiskundig werkt. Ja. Zo'n grafiek, die moet je een beetje die klokvorm voor je zien. Dat heeft een standaard deviatie. Nou ja, standaard deviatie is hier het toverwoord. Standaard deviatie is een beetje de maat voor wat je van jaar op jaar kan verwachten. Ja. Bijvoorbeeld om iets te noemen, in Nederland is het in Geelse Rijen, ik heb dat opgezocht, is het iets van 22 graden gemiddeld. En in een typisch jaar is het 5 graden warmer of 5 graden kouder dan die 22 graden. Dat is de standaard deviatie. Ja. En dus 2 op de 3 keer zit het binnen dat bereik van plus of min 5 graden rondom die 22 graden. Mm-hmm. En dan heb je ook nog een situatie, dan kan het 2 standaard deviaties warmer of kouder zijn. Dus 10 graden warmer of kouder. En die kans is alweer een stuk kleiner, want dan zit je meer aan de randjes van die klokvorm.
Ja.
En dan heb je nog een keertje de situatie, nou dan kom je echt een beetje op de gekke situatie. Stel nou dat het een keertje 3 standaard deviaties afwijkt van dat gemiddelde. Nou, 3 standaard deviaties, dus 3 keer gewoon wat normaal is als afwijking. Dan zit je op een kans van ongeveer, nou ja, 3 op 1000 keer dat zal gebeuren.
Ja.
En zo gaat dat maar door. En nou ja, wat ze bijvoorbeeld in Canada hebben gezien, die hittegolf waar het bijna 50 graden werd. Nou, die hittegolf, die zat volgens sommige berekeningen, zat die wel 6 standaard deviaties buiten wat je nog kan verwachten. Nou, dat is een kans van 1 op 500 miljoen dat je zoiets normaal zou waarnemen. En daarvan zeggen wetenschappers dus van ja, wacht even, dat is geen toeval meer. Dat is wel echt heel, heel, heel erg naast wat je zou kunnen verwachten. Heel krankzinnig.
Maar de verwachting die ze hebben, daarin nemen ze dan al mee dat het überhaupt warmer aan het worden is. En dan nog schiet hij er bovenuit.
Nou, dat is precies de grote discussie van, is dat nou nog, want ja, weet je, er zijn natuurlijk ontzettend veel plekken op aarde waar wel eens een hittegolf is of waar het wel eens warm wordt. Er zijn ook ontzettend veel plekken op aarde waar het wel eens heel hard waait of waar het wel eens stormt. Ja. En het is ook heel normaal dat je dan daar ook wel eens enorme uitschieters bij zit die gewoon heel zeldzaam zijn.
Ja.
Weet je, als je 1000 hittegolven hebt, dan als je er eentje vindt waarvan je zegt van joh, maar dat is de kans maar 1 op 1000 dat die plaatsvindt. Nee, dat is logisch, want er zijn 1000 hittegolven. Dus zal er ook eentje bij zitten die zo extreem is dat je maar 1 op de 1000 keer ziet.
Ja.
En daar is ook precies de discussie over. Is wat wij nu zien aan die enorme extremen, zoals in Canada en die bosbranden en die rivier de Aar. Is dat nou nog wel normaal? Of is dat echt gewoon, ja, dat je toch zegt van hier is iets heel anders aan de hand? En aan de ene kant heb je de stroming die zegt van ja, luister, ik heb bijvoorbeeld iemand gesproken bij het KNMI. Henk van der Brink heet die man, een klimaatwetenschapper. En die zegt ook van ja, hij is zelf ooit gepromoveerd op stormen. En toen vond hij ook, ja, hij vond een hele extreme storm in Nederland. Waarvan hij echt dacht van ja, dat kan hier helemaal niet voorkomen. Dat vond hij in klimaatmodellen, van die computermodellen waarmee je het weer naspeelt. Mm-hmm. Hij vond daar stormen van die echt zei van nou, dit kan helemaal niet in Nederland. En toen ging hij nog eens nadenken. En toen dacht hij, ja, wacht eventjes. Nee, het kan wel in Nederland. Zo'n storm die heel belachelijk extreem is, die moet ergens voorkomen.
Ja.
En ja, dat kan ook wel eens een keer in Nederland gebeuren. Hij vergelijkt het met de loterij. Hij zegt van ja, weet je, als jij de loterij wint, ja, belachelijk. Dat is die.
Dan denk je, hoe is het mogelijk? Kans van 1 op 1 miljoen. Ja.
Precies.
Ja.
Maar ja, dat het winlot ergens wordt uitgekeerd. Ja, die kans is gewoon 1. Dus dat gebeurt gewoon ergens.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus zo listig kan dat zijn.
Nou, we hebben nu een paar van die recente extreme hittegolven. Ja, die hebben de meeste mensen wel op het vizier. India, Siberië, Nederland. Maar het is ook weer niet een heel nieuw fenomeen. Ken jij er nog meer?
Ja, het grappige is, was net in een vakblad is een hele leuke studie verschenen van de Universiteit van Bristol. En daar hebben ze gekeken van wat zijn nou de meest extreme hittegolven in termen van standaarddeviaties. Die standaarddeviaties waar we het eerder over hadden.
Ja.
En dan ga je dus niet kijken van waar wordt het nou echt knetterheet, maar waar wordt het gewoon echt veel heter dan dat ter plekke gebruikelijk is.
Ja.
En het grappige is, dan komen ze natuurlijk ook met India 1998 uit, wat een extreme hittegolf was. Die zat 5 standaard deviaties boven het gemiddelde. Ze komen uit op Brazilië, 4 standaard deviaties boven het gemiddelde. Maar echt veruit de leukste vond ik bijvoorbeeld in Peru in 2016.
Ja.
Dat is een hittegolf. Ik heb zitten zoeken in de krantenarchieven. Er is niks, met geen woord is erover geschreven in de krantenarchieven. Want ja, het was helemaal in het zuiden van Peru, waar het gewoon heel cool is. En nou, daar werd het zo extreem warm dat het gewoon, naar menselijke maatstaven, lekker weer werd. Het werd daar namelijk 23 graden. Dus echt heerlijk terrasjes weer. Mensen zaten lekker buiten. Ze hadden het nog nooit zo heerlijk meegemaakt. Want het was wel 4 van die standaard deviaties boven het gemiddelde.
Ja, maar dus daar kan je inderdaad geen krantenkop van maken. Hittegolf, nee. Peru, dubbele punt, 23 graden.
Nee. Mensen zitten op terrasje.
Ja. Ja.
Dus dat is wel heel, heel aardig. Die staat ook in de top 5.
En nou kan ik me herinneren, ik bedoel, ik zit nu zelf, 20 jaar in de wetenschapsjournalistiek. En normaal als er dan iets extreems gebeurde in het weer, dus een hittegolf of ineens enorme plensbuien. En dan werd natuurlijk altijd aan de wetenschapsredactie gevraagd, kunnen jullie een stuk schrijven wat dat met het klimaat te maken heeft? En dan was altijd de standaardreactie iets van we verwachten wel dat dit meer wordt, hitte of extreem weer. Maar dit ene incident toerekenen aan klimaatverandering, dat kunnen we niet.
Ja,
maar nou zie ik de laatste tijd, dan is er bijvoorbeeld een Climate Attribution Center, heet dat volgens mij. Dat zijn dan wetenschappers die dan toch van het ene incident zeggen van ja, eigenlijk kunnen we dit alleen maar verklaren door klimaatverandering. Dit ene incident, toch? Dat is wel echt een beetje verandering, of niet?
Die club heet, om precies te zijn, World Weather Attribution Initiative.
Hele dat is het woord. Naam. Ja, dank je.
Precies.
Ja.
Het is je vergeven hoor, dat je nu even niet meer praat had. Nou, dat World Weather Initiative, dat is een groep wetenschappers die inderdaad zich ten doel hebben gesteld om de hand van klimaatverandering bij extremen te verklaren. Kijk, het is natuurlijk zo, als er een hittegolf is, kun je nooit zeggen, dit komt door klimaatverandering. Want het kan altijd ook toeval zijn.
Mm-hmm.
Maar je moet het wel een beetje statistisch, als je het statistisch bekijkt, wat zij dus doen, zij spelen een wereld na zonder klimaatverandering en een wereld met klimaatverandering op de computer.
Mm-hmm.
En dan zie je in die wereld met klimaatverandering, zie je natuurlijk meer hitte-extremen. En zo kun je komen tot uitspraken als bijvoorbeeld die Indiase hittegolf die nu net is geweest. Daarvan zeggen ze van ja, wacht eventjes, die is in onze wereld met klimaatverandering, is die 30 keer waarschijnlijker dan in de wereld zonder klimaatverandering. Dus met andere woorden, die hittegolf is 30 keer meer waarschijnlijk geworden. Waarmee dus niet is gezegd van die hittegolf komt door klimaatverandering. Maar wel van, nou ja, goed, het is wel, de kans is echt groter geworden dat dit niet was gebeurd als we geen klimaatverandering hadden gehad.
Ja.
En dat soort vragen stellen zij eigenlijk aan de materie, zal ik maar zeggen. En af en toe komen ze er ook op uit. Bijvoorbeeld Oost-Afrika is een heel berucht voorbeeld. Daar heb je van die verlammende droogtes. En dat is heel slecht toe te schrijven aan klimaatverandering. Dus dat gebeurt af en toe ook wel eens.
Dus dat er wordt gezegd van dit komt door klimaatverandering, terwijl dat niet per se zo is. Omdat
Nee, daarvan vinden zij dan van wacht eventjes, die kans is niet echt groter geworden in een wereld met klimaatverandering.
Precies.
Die hittes, die droogtes, die horen er gewoon bij in dat deel van de wereld onder bepaalde omstandigheden.
En zit er nou nog iets in die klimaatmodellen waar wetenschappers zelf een beetje nerveus van worden, dat ze zeggen van, als het ineens zo heet kan worden in Canada, misschien dat we dan, ik noem maar wat, de straalstroom nog niet helemaal goed hebben begrepen, of wat het effect is van iets anders? Of...
Ja, ik vertelde je net dat er één manier is om naar te kijken, en dat is een beetje dat loterijmodel, hè, van goh, nou ja, het lot moet ergens vallen. Dus ook een iets wat 1 op de 500 miljoen keer voorkomt, dat is toevallig in Canada gebeurd.
Ja.
Maar een andere verklaring is, en dat is ook een stroming die heel actief is, dat zijn wetenschappers die zeggen van ja, wacht eventjes, bijvoorbeeld die extreme hitte in Canada, die met die 50 graden, ja, wacht even, daar was iets heel bijzonders aan de hand. De straalstroom, dat is een band van winden die heel hoog boven ons waait, die ging een soort lus maken, waardoor het daar heel extreem en ongewoon werd. En een andere factor die heel erg meespeelt is verdroging van de bodem. Het is zo als het ergens warmer wordt, dan gaat een deel van die energie die gaat gewoon zitten in de opwarming van de lucht. Maar een ander deel van die energie die gaat zitten in het verdampen van eventueel water wat in de grond zit. Nou, als je op een gegeven moment het punt bereikt dat het water uit de grond is, dan gaat al die energie die wordt toegevoerd door de zon of door de wind of door warme luchten die jouw kant op komen, al die energie die gaat gewoon zitten in het opwarmen van de lucht. En dat is bijvoorbeeld wat er in Zuid-Europa heel erg aan de hand lijkt te zijn. Het is daar aan het uitdrogen. En het gevolg daarvan is dat je gewoon warmere hittegolven krijgt. En gewoon extremere pieken in het hete.
Omdat dus al die energie van de zon gaat gewoon zitten in het opwarmen van de huizen, de mensen die daar lopen, noem maar op. En die gaat niet meer zitten in ook de natte bodem
het
en
verdampen
daarvan.
Nee, precies. Het is weer dat effect van, weet je wel, als je bezweet bent en dan gaat er gewoon energie zitten in het verdampen van jouw zweet.
Ja, precies.
Dus. En ja, dat is dus inderdaad de discussie van, hoeveel is nou eigenlijk toeval en hoeveel is nou eigenlijk toe te schrijven aan maffe dingen die er gebeuren in de natuur. Die opwarming, die opdroging van bodems, dat is natuurlijk wel een effect waarvan je kunt zeggen van, wacht even, in een warmer klimaat kun je meer drogere bodems krijgen. Maar die straalstroom, daarvan is wel echt twijfel. Hij is wat zwakker geworden de laatste tijd, waardoor sommige wetenschappers zeggen van hij wiebelt daardoor wat meer. Mm-hmm. Maar andere wetenschappers die zeggen weer van wacht eventjes, hij is 5-10% zwakker geworden de afgelopen 20-30 jaar. En dat zou best wel eens kunnen betekenen dat het gewoon toeval is. De zon wordt ook met een cyclus van zo'n 11 jaar, wordt die sterker en zwakker. Dus het kan gewoon een natuurlijke cyclus zijn die in het systeem zit.
Ja,
het is allemaal best ingewikkeld hoor, die klimaatwetenschap.
Dat is pittig inderdaad.
En die straalstroom trouwens, dat is ook wel grappig om te vertellen. Want je noemde eerder ook die hittegolf in Siberië. Nou, dat is er dus eentje die echt wordt verklaard door die straalstroom. Wat er toen gebeurde, was dat de straalstroom die sleurde warme lucht naar het noorden en koele lucht naar beneden. En je zag het ook in Pakistan, zag je heftige overstromingen en hittegolven zie je dan in het hoge noorden in Siberië. Dus dat zijn echt die effecten van die straalstroom die werkt als een soort aandrijfkabel van het hele weersysteem. En als die straalstroom anders gaat lopen, dan krijg je gewoon malle dingen.
En gaat die door klimaatopwarming sowieso een beetje anders lopen? Of dat zijn wetenschappers daar nog helemaal niet uit?
Nee, dat is echt helemaal de vraag. Dat is de discussie. Ik dacht eigenlijk van, hij gaat anders lopen door klimaatverandering. Vanwege die afzwakking van de straalstroom. Maar ik heb daarover gesproken met Dim Kumu. Dat is een hoogleraar klimaatextremen. Die hebben we hier in Nederland.
Ja.
En die heeft me uitgelegd van dat kun je eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Dit is echt discussie onder wetenschappers. Van is dat gewiebel van die straalstroom, is dat nou nog toeval? Is dat een natuurlijke cyclus? Of is het echt gewoon door opwarming van de aarde?
Ja.
Het laatste zou wel logisch zijn hoor, moet ik je zeggen. Want weet je wat er gebeurt? Door de opwarming van de aarde wordt het temperatuurverschil tussen Noord en Zuid wordt minder groot. Het is gewoon in het noorden, hoge noorden is wat minder koud. En daardoor kan je wel eens het effect hebben dat die straalstroom anders gaat lopen.
En als die dat echt zou doen, dan is het een ramp? Of,
Nou, ja, een ramp, weet je, waar je gewoon rekening mee moet houden, is dat er dan gewoon gekke dingen gaan gebeuren in het weer. Zoals we die inderdaad af en toe zien. Dus inderdaad, denk aan die hittegolven in Siberië. Denk aan, aan enorme stortregens in Pakistan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan die watersnood die wij in Europa hebben gehad vorig jaar. Die werd veroorzaakt waarschijnlijk doordat er gewoon een regengebied klem kwam te zitten ergens boven Duitsland. Een beetje in onze hoek van Duitsland en de Ardennen.
Ja.
Kon niet meer weg en is daar gewoon ter plekke keihard uitgeregend. En ja, met enige fantasie kun je zeggen, als die straalstroom anders zich had gedragen, dan was dat regengebied, was daar niet klem komen te liggen. En dan was het niet gebeurd.
Ja, ja,
dus dat precies. Is ook zo eentje waarvan je echt denkt van, ja, ja, goed, dat is misschien wel toe te schrijven aan het klimaat voor een deel.
Ja. En wat mij ook opviel, je zei het in het begin al even van, India had dus een verschrikkelijke hittegolf. Het aantal doden was redelijk beperkt. Elke dode is er eentje te veel natuurlijk. En er was dus die hittegolf in Europa, waar toen heel veel mensen aan zijn overleden. Maar bij latere hittegolven was dat volgens mij alweer wat beter onder controle, of niet?
Dat klopt, waren het nog maar een paar duizend. En dat is ook wel een beetje een hoopgevend iets van dit hele verhaal. Als een extreem eenmaal is geweest, dan gaat een maatschappij daar lering van trekken. Dan zie je dat inderdaad waar het net is overstroomd. Denk even aan New Orleans, gaan ze dijken bouwen of waterwerken bouwen. Of in Europa, na die enorme hittegolf van 2003, is al die aandacht gekomen voor weercodes en hitteplannen. Nou, het RIVM heeft ook zo'n hitteplannen. Als er een hittegolf nadert, dan moeten we op de ouderen letten. En dan moet je vooral veel drinken. En dan krijg je allemaal adviezen. En nou, ja. Weet je wel, we letten daar gewoon extra op. Ook in India, daar zitten ze ook zijn ze bezig met het inrichten van faciliteiten. Met airco's waar je dan gewoon kan schuilen als je zelf geen airco hebt. Tijdens zo'n hittegolf.
Oh, dan ga je dus echt naar een soort gymzaal om te schuilen voor de hitte waar de airco aan het loeien
echt
is.
Ja. Ja, echt grappig. Echt een soort schuilkelder voor hittegolven. Dus zo moet je dat zien. Maar het is wel zo, het lullige van die extreme is, nou, ik heb dat ook ergens heel mooi gelezen, was een auteur die zei van, ja, weet je, die hittegolven, mensen die passen zich altijd aan het extreemste wat ze kennen. En dat wil zeggen van ja, als jij gewoon in een gebied leeft waar hittegolven, de ergste hittegolven, gewoon mooie terrasjes weer. Dan ben je helemaal niet op voorbereid als het in één keer pats 40 graden wordt. En ja, dan gaan dus inderdaad de oude mensen die gaan dan overlijden. En dan kom je echt in de problemen. En dat is met alle extremen zo. Dat geldt voor stormen, dat geldt voor overstromingen, dat geldt voor droogtes, dat geldt voor bosbranden. Ja, telkens overvalt het je. En dan pas gaat men de put dempen.
Ja, dat is ook een beetje. Bij mij in de buurt staat dan ergens zo'n gebiedje dat ooit overstroomd was. En dan staat er zo'n standbeeld met zo'n pijl van bij die en die storm kwam het water tot hier. En dat is dan 3 eeuwen geleden of zo. En dan denk ik altijd zo van, nou ja, oké. Okay, ja, als die dijk ongeveer zo hoog is als dat, hoe groot is dan de kans dat we daar overheen gaan, weet je wel?
Ja, maar, precies. Tot jij zelf een keertje, tot jij knieën in het water staat. En dan weet je wel beter.
Ja, je hebt zo'n kaart, hè, dat je kan kijken van hoe hoog boven NAP woon ik. Maar dan zit ik niet goed.
Nee.
En ik bedoel, oké, de mens kan zich dus enigszins aanpassen bij dit soort klimaatextremen. Maar wat ik me wel eens afvraag van ja, wat als we er nou gewoon, nou, even gechargeerd gezegd, een potje van blijven maken. En we gaan gewoon al het schaliegas dat er in de planeet zit, alle olie die er in de planeet zit, alle gas die er in de planeet zit. We gaan het gewoon in de loop der decennia gaan we het gewoon allemaal opmaken. Omdat er op de korte termijn toch altijd behoefte blijft aan dat soort producten. Gaat die klimaatopwarming dan alsmaar door? Ga je dan op een gegeven moment naar plus 30 graden of plus 100 graden of zo? Of zit daar een soort maximum aan?
Er zit wel een theoretisch maximum aan, omdat gewoon de temperatuur op aarde wel echt is gebufferd doordat we die enorme oceanen hebben die het altijd wel gewoon binnen de perken houden. Maar ja, weet je, voor de korte termijn, voor gewoon de termijn van ons en onze kinderen en onze kleinkinderen en de komende generaties. Ja, dan zit je natuurlijk wel gewoon met het hele simpele spel. Hoe meer CO2 wij de dampkring instoten, hoe meer het opwarmt en hoe meer ook van die extremen we gaan krijgen. En van dat soort hele ontregelende dingen als superstormen en enorme extreme hittegolven. Dus dat is wel een beetje het is ook gewoon een argument om te zeggen van ja jongens, het is echt niet gezond wat we aan het doen zijn met het opwarmen van het klimaat. Dit soort problemen gaan we tegenaan lopen en blijven lopen en steeds meer tegenaan lopen naarmate we meer opwarmen.
We hebben allebei kinderen. Ik ben zelf dan een beetje wat tobberig ingesteld dat ik denk van mijn god, wat voor wereld laten we voor ze achter met dat klimaat. Is Nederland nog wel leefbaar tegen de tijd dat zij met pensioen gaan? Hoe sta jij daarin?
Nou ja, kijk, weet je, ik sta er zelf wat relaxter in, moet ik je zeggen. Dat hebben we volgens mij in deze podcast ook wel eens eerder benoemd. Ik ben wel een beetje van de stroming van, nou ja, zeker in Nederland. Hè? We zitten hier gewoon wel goed en we hebben een heel goed beschermde delta. En ik heb wel eens gehoord van Matthijs Kok, hoogleraar waterbouwkunde uit Delft. Die zei het een keertje heel mooi. Die zei van, ja, weet je, de komende 2 eeuwen zitten we hier echt nog wel goed. En daarna leven we echt in een andere wereld. Je kunt je geen voorstelling meer van maken hoe het leven er dan uitziet. Net zoals we nu echt geen voorstelling van kunnen maken hoe het is om 2 eeuwen geleden te leven. In het jaar 1800. Ja. Dat is gewoon echt een andere wereld.
Ja, ja, ja.
Dus dat vind ik altijd wel een soort geruststellende gedachte. En een andere geruststellende gedachte vind ik ook wel van, weet je, door al ons getop en gepaniekeer om het klimaat en om die extreme, gebeurt er ook wel van alles. Want weet je, het is ook alweer zo van, ja, als je gewoon om je heen kijkt, Nederland staat niet onder water. Het is niet zo dat we elk jaar een afgrijzelijke hittegolf over ons heen krijgen. En toch zijn we de zee aan het volbouwen met windmolens en de weilanden vol aan het zetten met zonnepanelen. Dus we zijn al best wel gewoon goed bezig met het, gewoon, weet je wel, het aanpakken van klimaatverandering. Nog niet goed genoeg, verre van goed genoeg, want we gaan voorlopig af op iets van 3 graden Celsius.
Ja.
Maar tegelijkertijd, nou ja, weet je, 10 jaar geleden leek het er echt nog op dat we afgingen op 6 graden Celsius. Dus wat dat betreft, is er ook wel weer, je moet ook weer niet alle hoop laten vervliegen, vind ik altijd. En nou ja, als ik dat ook nog mag zeggen, ik vind ook altijd wel, maar dat is ook een beetje hoe je persoonlijk in het leven staat. Zelf sta ik ook wel in het leven van, nou ja, goed, dan komt op een gegeven moment de dag dat Nederland niet meer houdbaar is en we het land moeten opgeven en we moeten migreren. Ja, ik denk, dat is tegen die tijd, gaan we misschien leuk in de Ardennen wonen en is het daar ook, bouwen we daar ook een bestaan op. Dus zo zit ik ook alweer een beetje in elkaar. Maar dit is een gewaagde uitspraak die ik nu doe. Want ik weet dat sommige mensen hiervan helemaal op tilt slaan.
Oké, nou die luisteraars die kunnen allemaal mailen naar... Oké, dankjewel Maarten.
Ja, graag gedaan.
Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. Schrijft veel over virussen, heeft u misschien meegekregen, en ook veel over het klimaat. En heel vroeger schreef hij ook over oermensen, dat is een beetje minder geworden. Maar misschien komt dat ook alweer terug, Maarten.
Als ze er weer eentje vinden, dan ben ik erbij, Tony. Beloof ik je.
Oké, scherp. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Ga dan naar Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app en klik op abonneer. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.